En ook vanavond, broeders en zusters, gaan we weer naar Romeinen hoofdstuk 11. Waar de apostel uiteenzet dat het ongeloof, de verharding van het Joodse volk in het Oude Testament wel degelijk was aangekondigd en met nogal grove termen als u mij vraagt. Maar ja, het is niet aan mij om daar een oordeel over te hebben, maar het lijkt me zo. En we hebben ons vorige keer dan ook bezig gehouden met de versen vanaf vers 8. En dat ik er even op inga toch, is omdat helaas vorige keer ik geen goede opname heb kunnen maken. Dus dat is jammer, maar gaat ook niet helemaal overdoen natuurlijk. Maar ik noem even wat de apostel daar heeft aangehaald en wat wij dus vorige keer besproken hebben. Want in de eerste plaats zegt hij in vers 8, over die verharding die je in vers 7 noemt, hè, wat Israël zoekt heeft het niet verkregen, maar de uitverkorenen, dat wil zeggen de gelovigen, logischerwijze, hebben het verkregen. En de anderen zijn verhard geworden. En dan gelijk geschreven is, dat wil zeggen die verharding is wel degelijk in het Oude Testament aangekondigd, met name dan in Jesaja hoofdstuk 6... Want daar wordt in de eerste plaats uit geciteerd, maar ook in andere plaatsen vindt men dat terug. God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps, ogen om niet te zien en oren om niet te horen tot op de huidige dag. Dit is niet letterlijk geciteerd uit Jesaja 6, maar ik meen uit Jesaja 29. Maar Jesaja 6 is nog bekender omdat daar staat, omdat daar gesproken wordt over ogen om niet te zien en oren om niet te horen. En zo verder. Maak het hart deze volks vet, opdat zij niet de enige tijd horen en zich bekeren en ik hen genezen. Woorden die dan later door de Heer Jezus worden geciteerd. In Handelingen 13 onder andere, in verband met de gelijkenis altijd. En uiteindelijk ook door de apostel Paulus in Handelingen 28, als hij daar spreekt tot de Joodse leidslieden in Rome. Ik wil zeggen hier in Rome, want deze brief is natuurlijk aan die gemeente in Rome geschreven. Daar hebben wij het nog over. Maar de gedachte is dat zij verhard zijn geworden. En de belangrijkste waarheid die daarmee samenhangt is deze, dat enerzijds gesproken wordt over dat de profeet, Jesaja bijvoorbeeld, in Jesaja 6 vers 9, dat de profeet het hart van Israël zou moeten verharden en hun ogen zou moeten verblinden. Op andere plaatsen staat dat de Heer hen verblindt, zoals hier. God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps. En dan word ik wel eens gedacht, nou ja, als de Heer het doet, wat zullen wij eraan doen? Dan is dat zo, dat is zijn wil, dat hoort kennelijk zo. Maar ik moet u zeggen dat dat een misverstand is, want als men netjes alle schriftplaatsen vergelijkt waarin deze uitdrukking wordt aangehaald, zal blijken hoe het werkelijk in elkaar steekt, namelijk dat de verharding tot stand komt, als je zoiets met zo'n positieve term kunt zeggen, maar laten we zeggen dat de verharding ontstaat doordat men het woord Gods gepredikt krijgt, dat doet de Heer uiteraard, of dat doet Jesaja, of eventueel dat doet Paulus. En het heeft verharding tot gevolg. Niet omdat dat de wil van God is, maar omdat dat woord Gods niet naar de wil is van de hoorders. Zij wijzen het namelijk af en daardoor ontstaat de verharding. Dus je kunt zeggen, de verharding wordt door God zelf bewerkstelligd. Het gebeurt door zijn woord. Maar aan de andere kant, de verantwoordelijkheid ervoor ligt niet bij God of bij zijn woord, maar ligt bij het ontvankelijk hart, het afwijzende, het ongelovige hart gewoon, van degene die het aanhoort en zegt, dat belief ik niet. En dan ontstaat de verharding, een verschijnsel dat wij natuurlijk in onze tijd ook met gemak kunnen waarnemen. Want als je mensen voor het eerst het evangelie vertelt, zal ik maar zeggen, dan zijn ze soms redelijk geïnteresseerd. Je kan misschien wat worden. Maar oh wee, de volgende keer dat je ze het vertelt, dan zijn ze al veel wat minder in geïnteresseerd. En de derde keer worden ze kriegelig. En de vierde keer worden ze boos. En na de vijfde keer, als het lang duurt, als na de vijfde keer, dan zie je ze absoluut nooit meer. Omdat men het afwijst en ontstaat de verharding, dan hoort men het ook als het ware niet meer. Dan spreekt het ook op geen enkele wijze meer aan. Dan is men immuun geworden voor dit woord. Zie? En de verharding wordt steeds sterker naarmate vaker het woord Gods gepredikt wordt. En we hebben daartoe natuurlijk Farao als voorbeeld, maar daar hebben wij het al over gehad naar aanleiding van Romeinen hoofdstuk 9, vers 17... Dus daar kom ik nou ook maar niet meer op terug. Maar de gedachte is niet dat de verharding naar de wil van God is, Maar de gedachte is wel dat die verharding het resultaat is van de prediking van het woord aan mensen die dat afwijzen. Zie. En dus de prediking van het woord Gods kan maar twee gevolgen hebben. De een is die van afwijzing en dus verharding. En de ander is precies het tegenovergestelde. Men neemt het aan en men wordt er daarna, als het goed is, ook steeds ontvankelijker voor. Zie, en daarom zijn wij hier natuurlijk. Zoals het lied zegt, hè. Ik weet niet meer wat het lied er precies was. En daarom zijn wij hier. Is toch een liedje, of niet?
Ja.
Een kinderliedje, oh goed. Nou goed, terug naar deze schriftgedeelte dan. In de eerste plaats dus, die verharding van Israël was aangekondigd, maar het geldt voor allen. Niet alleen voor Israël, maar voor Israël als volk, als zodanig, was het aangekondigd. En daarna staat er, vers 9, en David zegt, want vorige was uit Jesaja en uit Ezechiël onder andere. En David zegt, hun tafel worden tot een strik en tot een val en tot een aanstoot en tot een vergelding voor hen. Met andere woorden, zij zouden struikelen over de tafel. En het was niet een bijzettafeltje, denk ik altijd. Hoewel je daar wat makkelijker over struikelt. Maar het was een hele grote tafel. Ik heb het aangehaald uit Jesaja 28. Vorige was trouwens uit Jesaja 29. Maar dit heb ik aangehaald uit Jesaja 28. Dat wil zeggen, wat hier geciteerd wordt, komt uit Psalm 69... Maar ik heb het ook laten zien aan de hand van Jesaja 28, waar gesproken wordt over die tafel die vol is met, ik durf het nooit zo te zeggen als het daar staat, tenzij dat ik het voorlees, maar laten we zeggen met afval. En de Heer beklaagt zich en zegt, die tafel is helemaal vol met drekstaten, geloof ik, onder andere. En waar moet ik nou mijn voedsel, wat ik hen geven wil, neerzetten? Er is helemaal geen plaats meer. Want dat is wat er staat. En dat voedsel is uiteraard gewoon wat het altijd is, het woord van God. En de tafel is in de eerste plaats de uitdrukking van gemeenschap. En daarmee met een wat voor ons wellicht wat voor de hand liggende woord, cultuur. Dat is wat het is. Dat wat men gemeen heeft, is de gemeenschappelijke wijze van leven, wijze van denken, wijze van handelen. Kortom, dat is wat wij wel eens een cultuur noemen. Als ik het langzaam zeg, komen er altijd allemaal van die vreemde gedachten door mijn hoofd, die ik dan weer gauw weg moet werken. Maar niettemin, zo heet dat. Cultuur in de Joodse cultuur, of als u wil die van Israël, maar de Joodse cultuur is uiteraard die van de wet. Het is tegelijkertijd natuurlijk godsdienst, want als het gaat om wijze van denken en wijze van doen en zo verder, en wijze van leven, dan heb je meteen van doen met religie, godsdienst. En het verschil tussen cultuur en religie is er eigenlijk niet. Ik zou niet weten wat het verschil is, eerlijk gezegd. Maar het doet er nou weinig toe. Die tafel waarover gesproken wordt, is dus gewoon het judaïsme. Dat is wat de Joden aan elkaar bindt. Dat is de Joodse cultuur en dus de Joodse religie, om zo te zeggen. Maar die werd juist het struikelblok. Zij zijn gestruikeld over hun eigen tafel. Ze hebben zich gestoten aan hun eigen tafel. Ze hebben zich namelijk gestoten feitelijk aan de wet, want daar komt het op neer. Want wet, namelijk religie, staat de mens in de weg, en dus Israël ook, staat de mens in de weg om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Daar gaat het maar om. En dat is altijd zo. Als de mens zelf filosofeert en theologiseert en zelf bepaalt wat hij zou moeten doen en laten, en zelf bepaalt wat de waarheid is, want daar komt het in de praktijk op neer, dan staat hij dus niet meer open voor de waarheid zoals hij gepredikt wordt. U weet wel. Nee, normaal, broeder, heet dat rationalisme. Dat komt van Ari, niet zijn vrouw Miep, Aristoteles, onder andere dan. Hè? Deze dagen moeten we een beetje bij onze Nederlandse cultuur blijven, toch? Dus, hè? Ja. Nou, in elk geval, dat komt van die rationalisten die zeggen dat de mens in staat moet zijn, in staat geacht wordt te zijn, om zelf de waarheid te vinden. En het punt is, dat vindt hij niet, en dus maakt hij een waarheid. Want hij wil niet toegeven dat hij het niet vinden kan. En al zoekend, zal ik maar zeggen, maakt hij er zelf een. En dan staat hij dus nooit meer open voor de prediking van het woord van God, want die openbaart gewoon waarheid. Hoeft de mens niks voor te doen. Nou ja, dan moeten ze een hart voor openstellen. Zo zit het gewoon. Nou goed. Ja, dat is een beetje filosofie, maar dat bespreken we weer als we terechtkomen in handelingen 17 of zo. Hè. Dan komt dat allemaal voor. Bijster interessant toch wel, hoor. Maar goed, ik laat het nu maar voor wat het is. Waar het om gaat is inderdaad, populair gezegd, dat juist de wet Israël verhinderde om tot geloof te komen. En ik zeg Israël, dat zegt de apostel Paulus hier ook, en terecht, want Israël kan beschouwd worden als de aanduiding van het volk zoals het nog het volk Gods, dat wil zeggen Ami, was. En dan kom je dus terecht bij slechts de twee stammen van Israël, het Joodse volk. Ik voeg er ogenblikkelijk aan toe, omdat we daar vanavond toch wel aan toe komen weer. Ik vroeg er ogenblikkelijk aan toe dat dat nou het grote verschil is tussen de twee en de 10 stammen van Israël. De twee hielden vast aan de wet en mochten dus blijven in het land in de tijd. En de 10 die trokken zich er nooit wat van aan en werden er dus uitgebonsjoerd. Maar toen het eenmaal ging om de prediking van het evangelie bleken de kaarten precies andersom te liggen. Want de twee die vasthielden aan de wet, die werden er vervolgens uitgebonsjoerd. Goedendag. Met zo'n, zo heet zo'n ding, hè? Goedendag, ja. Die werden eruit gezet, want ze bleken ongelovig te zijn. De wet waaraan ze vasthielden, hinderde hen om te komen tot geloof. En andersom, bij de 10 stammen was het net andersom, die hadden geen wet en dus was het niet zo'n groot probleem, blijkbaar. Nou ja, goed, zo ging het nou eenmaal. We hebben het daar straks over. Maar de uitspraak is dus die van vers 9. Hun tafel worden tot strik en tot een val en tot een aanstoot en tot een vergelding voor hen. En hun huis zou woest gelaten worden, staat er ook verderop in de psalm. En we weten dat er uitspraken zijn die in de Bijbel zelf nog van toepassing gebracht worden op Judas. Maar dat ze over het hoofd van Judas heen van toepassing waren natuurlijk op Juda. Daarom heette de man ook zo, hè? Het Joodse volk. En hetzelfde geldt voor de uitspraak van vers 10, dat hun ogen verduisterd worden om niet te zien en verkrom hun rug alle tijd, doe hun lenden voortdurend waggelen, staat er letterlijk in Psalm 69, waaruit het wordt aangehaald. En als je achter die termen wat zoekt, doe hun lenden voortdurend waggelen, dan kom ik toch bij het idee dat het volk steeds met uitroeiing, dan wel uitsterving, zou bedreigd worden. Want lenden hebben in de Bijbel van alles van doen. Vraag dat maar aan Jacob met zijn blanke been, weet je wel. Lenden hebben, hij was een lende geraakt. Dus lenden hebben alles van doen met voortplanting. Daar staat de term voor in de Bijbel. En dus doen lenden geduriglijk waggelen, wil dan zeggen dat ze inderdaad met uitsterving of uitroeiing bedreigd werden. Hetzij door wat wij uitroeiing noemen, hetzij door assimilatie. En dan verdwijnt zo'n volk dus ook. Nou goed. En dan komt, gaat dan niet om een positieve of een negatieve beoordeling van die verschijnselen. Gaat er gewoon om dat er in de Bijbel werd aangekondigd. En zo is het inderdaad nog steeds. Nou goed, en dan vers 11. Zo zeg ik dan, dat wil zeggen, Paulus vat weer eens een keer samen wat hij zojuist gezegd heeft. Zo zeg ik dus, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Dat wil zeggen, was het de bedoeling dat zij zouden struikelen over een tafel? Dan wel, van de andere kant afgeredeneerd, over de steen des aanstoots, de rotsteen der ergernis, zoals Petrus dat aanhaalt. En het antwoord is nee, helemaal niet. Maar het is wel gebeurd. Het was ook tevoren van God opgenomen in zijn plan. Hier krijgen sommige mensen altijd moeilijkheden, vooral rationalisten. Die zeggen, ja, als het in Gods plan opgenomen is, dan is het toch Gods wil. En dan zeg ik, joh, ga schakelen leren. Je kunt er van tevoren voorzien dat je tegenstander, die je een beetje kent, bepaalde zetten zal doen. Nou goed. Dat neem je dan op in je eigen tactiek, toch? Zowel zoiets, toch? Dat is niks moeilijks, hoor. En zo is het met deze dingen ook. God heeft voorzegd dat het zou gebeuren. Het was niet naar zijn wil, maar hij heeft voorzegd dat het zou gebeuren. Zie? Nou goed. Maar God heeft het ook ten goede gebruikt. Namelijk, door hun val is de zaligheid den heidenen, naar de heidenen, gegaan. Of den heidenen geworden. hebben de vertalers het dan aan gemaakt. Maar door hun val is de zaligheid een heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. En u weet, dat is wat de apostel al had aangehaald, letterlijk ook in halve bladzijde eerder, in hoofdstuk 10, vers 19... waar hij Deuteronomium 32, vers 21 citeert en zegt: ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. Kortom, door een onverstandig en dus heidens volk zal ik u tot toorn verwekken. En hier staat: door hun struikeling is de zaligheid de heidenen gezonden of geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. En als ik dan zeg, door hun val is de zaligheid de heidenen gezonden, dan citeer ik uiteraard uit Handelingen 28, waar de apostel dat zegt tegen de Joodse leidslieden in Rome. Het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is en die zullen horen. Het is dus naar heidenen gegaan en dan weer even vers 19, niet naar de heidenen in het algemeen, hoewel het verder niet zo geweldig veel uitmaakt, maar niet naar de heidenen in het algemeen, maar door een specifiek heidens volk, enkelvoud, een volk. Lo-Ami, niet mijn volk, of een onverstandig volk, niet de onverstandige volkeren, maar een onverstandig volk. En u begrijpt, en dat zal ik toen ook wel gezegd hebben bij de bespreking van dat vers, dat is niet de gemeente. Hoewel ik nou bepaald niet een hoge pet op heb van het verstand van de leden van de gemeente, in het algemeen, maar het maakt niet uit wat ik daarvan vind. Maar het gaat niet om de leden, het gaat om het volk als zodanig. En per definitie is de gemeente een verstandig volk. Want het meest verstandige wat een mens kan doen is tot geloof komen. Nou, dat hebben we dan toch op zijn minst gedaan. Ja. Maar de zaligheid is dus de heidenen gezonden om hen tot jaloersheid te verwekken. En wat ik van groot belang acht, dat we goed zouden begrijpen in dit vers, is dat het niet betekent, door hun val is de zaligheid aan de heidenen gepredikt geworden. Per slot, dat staat er ook niet. Dat zou het wellicht kunnen betekenen, maar het is gewoon niet zo, want de zaligheid is altijd al aan de heidenen gepredikt geworden. Het wachtte nooit niet op de val of struikeling of op het definitieve ongeloof van het Joodse volk of iets dergelijks. Het gaat niet om de prediking van de zaligheid, want dat was altijd al voor alle mensen. Of zoals de apostel Paulus het zegt in dat filosofische hoofdstuk van Handelingen 17, dat sinds de opstanding van Christus wordt die opstanding van Christus aan alle mensen alom gepredikt. En die maakt geen verschil tussen Jood of Heiden of wat dan ook. Dat heeft daar niet mee te maken. Waar het over gaat is, wie predikt het? Niet aan wie wordt het gepredikt, maar wie predikt het? Dat wil zeggen, aan wie is de verantwoordelijkheid gegeven om deze zaligheid te bewaren, te bewaken bedoel ik dus ook, want dat is hetzelfde, maar ook om het te prediken eventueel. En dan zijn we weer terug bij het grote thema van deze hoofdstukken, want De oorspronkelijke gedachte is dat God Israël verkoren heeft niet om behouden te worden, niet om zalig te worden, niet om in de hemel te komen, niet om in het duizendjarig rijk in te gaan, niet om een nieuwe aarde te beërven, maar gewoon om zijn priesterlijk volk te zijn. Dat wil zeggen, dat volk als volk zou God dienen. Het werd aangesteld als kameroudste over al die andere volkeren, is hij het idee. Met specifieke verantwoordelijkheid in de dienst van God, van bovenaf opgelegd. Dat is Israël. En Israël is Israël zolang het die positie inneemt. En daarom is datzelfde Israël in onze dagen geen Israël, omdat het die positie niet inneemt. Hebben we die nog? En we praten dan meer specifiek over het Joodse volk natuurlijk nu even. Maar dat is waar het over gaat. In die zin is het ook volkomen correct, dat geleerd wordt dat de gemeente in de plaats van Israël gekomen is. Ik voeg er altijd aan toe, tot vervelens toe, ik weet het, dat die leer staat of valt bij wat wij verstaan onder die plaats. Welke plaats is dat? Als dat de plaats is van dat men behouden wordt, is het gewoon onzin. Maar als die plaats is de positie van de priester, het priesterlijke volk, is het volkomen terecht. En dat is wat hier uiteengezet wordt. Wij hebben het daar zo ook nog verder over. Maar het idee is dan dat als de zaligheid de heidenen geworden is, dat niet die zaligheid aan hen gepredikt wordt, zodat ze er ook deel aan kunnen krijgen. Maar dat de zaligheid hen als het ware in de schoot geworpen is, zo van hier is het en zorg ervoor. Op dezelfde wijze als dat het eerst gegeven werd aan Israël. Hier is het en zorg ervoor. Zie. En het gevolg daarvan is dat inderdaad Israël geacht wordt, Juda, dus het Joodse volk, wordt geacht jaloers te zijn op ons, gelovigen uit de heidenen, omdat wij een verantwoordelijkheid hebben ontvangen die oorspronkelijk bij hen lag. Daarom kan ik er slecht tegen als iemand weer eens loopt te vertellen dat wij, die gelovigen uit de heidenen, niet zo'n grote mond moeten hebben, maar dat we juist moeten luisteren naar de Joden, omdat die het allemaal zouden weten, omdat dat het priesterlijke koninklijke volk is, het uitverkoren volk. Dat is belachelijk. Naar ongelovigen, moeten wij naar ongelovigen luisteren? Of was bedoeld gelovige Joden binnen de gemeente? Was dat dan? Moeten we naar hen luisteren soms? Dat kan natuurlijk nooit, want in de gemeente is dat onderscheid niet tussen Jood en Heiden. Dat bestaat gewoon niet. Toch? Het is volstrekt, maar ook volstrekt onbijbels. Maar goed. Nee, waar het over gaat hier, is simpelweg dit, dat deze priesterlijke verantwoordelijkheid is afgenomen van het Joodse volk en gegeven is aan heidenen. En dat is wat hier gezegd wordt. Door hun val is de zaligheid de heidenen gezonden om hen tot jaloersheid te verwekken. En wat Paulus hier zegt is natuurlijk nog steeds commentaar op dat vers uit Deuteronomium 32 vers 21. En dus op Romeinen 10 vers 19. En daarna vers 12. En indien hun val, dat is min of meer hetzelfde als hun struikeling, of hun aanstoot uit vers 9 en uit vers 11 uiteraard, hè? Indien hun val, de val van Israël, of val van dat volk dat in laatste instantie de verantwoordelijkheid voor dit priesterlijke ambt had, indien hun val de rijkdom is der wereld, en het was het, want door hun val is de zaligheid de heidenen gezonden. En hun voorrecht is ergens in de wereld terechtgekomen. Hun val was de rijkdom de wereld. En indien hun vermindering, hun achteruitzetting als het ware. Maar het is ook hun struikeling natuurlijk. Het is met opzet dat de apostel nu een ander woord gebruikt. Vermindering, ontlediging zou het ook nog kunnen zijn. Indien hun vermindering, degradatie. Indien hun vermindering de rijkdom is der heidenen. Dat is twee keer hetzelfde dus. Hoeveel te meer hun valheid. Dat wil zeggen, als het ongeloof van het Joodse volk al is tot rijkdom der wereld, dan wel tot rijkdom der heidenen. Wat denk je dan wat het voor gevolg heeft als het volk ooit nog eens een keer tot geloof zal komen? Hoeveel te meer hun valheid. Die begrijp u toch, hè? Hun vermindering in vers 12 is hun struikeling. In de praktijk hun ongeloof. Hun volheid is het tegenovergestelde van die vermindering en dus ontlediging. En hun volheid wil dus zeggen in de praktijk hun bekering. Als zij vervuld zullen worden. En als God zijn doel met het volk definitief zal bereiken. Dat is vervulling, hun volheid. Want de bekering van Israël zal nog veel meer tot rijkdom der wereld zijn. Het is ook makkelijk uit te leggen. Vooral als ik er geen schriftplaatsen bij citeer, denk ik altijd laconiek. Maar het is makkelijk uit te leggen. In de praktijk is het zo dat nu het Joodse volk ongelovig is, God zich een gemeente verzamelt uit de heidenen voor zijn naam, met dank aan Jacobus, die het letterlijk zo zegt in Handelingen 15. Een volk uit de heidenen. Maar als Israël ooit in de toekomst echt tot geloof komt en dus tot volheid komt, verzamelt God zich niet een volk uit de heidenen, verzamelt hij zich alle heidenen. Toch? Want de duizend jaren beginnen met een wereldbevolking die uitsluitend bestaat uit gelovigen. Toch? En dan wordt heel 100% vervuld dat in Abraham en in zijn zaad alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dit in onze dagen is maar een onderdeel ervan, begin daarvan. Nog steeds een kwestie van eerstelingen. Hè? Nou goed. Met andere woorden, hier in vers 12 spreekt de apostel toch over de toekomst van dat volk. Maar dan vers 13. Want ik spreek tot u, heidenen, En leg nog even iets uit, in verband met dat tot jaloersheid verwekken uit vers 11. Want, ik spreek tot u, heidenen. Dat is een heel belangrijke sleutel voor het verstaan van wat er nu verder volgt. Nou ja, voor de eerste, voor de verse tot, pak een beetje tot aan vers 25 eigenlijk. Maar goed, heidenen, tot wie spreekt hij? Tot gelovigen? Tot ongelovigen? Tot Israël? Tot de gemeente? Nee, tot heidenen. Heel specifiek. Ik spreek het u, hè? Dat hij tot gelovigen sprak, dat deed hij altijd al. Dat is per definitie in zo'n brief natuurlijk zo. Al was het maar op grond van de adressering in de eerste verse van de brief. Maar nu, ik spreek tot u, heidenen. En dan, lees ik hem meteen zoals ik hem bij voorkeur lees. Want ik geloof dat die zin zo moet. Voor zoveel ik der heidenen apostel ben, maak ik mijn bediening heerlijk. Heb je die? Niet, ik spreek tot u heidenen voor zoveel ik der heidenen apostel ben. Zo heeft men de interpunctie wel gemaakt hier. Want hierna pas komt die puntkomma. Dat wil zeggen een grote onderverdeling van deze zinnen. Maar volgens mij ligt die verkeerd. Het is, ik spreek tot u heidenen. En dan zou ik maar een dubbele punt zetten, denk ik. En dan, voor zoveel ik der heidenen apostel ben, maak ik, niet ik maak, wordt het dan, maar dan wordt het maak ik in het Nederlands, hè, maak ik mijn bediening heerlijk. Want het gaat erom wat hij als apostel der heidenen zou doen. En omdat men dat niet begrijpt, is die interpunctie ook anders uitgevallen, logischerwijze. Maar ik zet hem gewoon weer terug, hè. Het punt is namelijk dat Paulus als apostel der heidenen zijn bediening heerlijk maakt door enigszins zijn eigen vlees, Joods vlees, tot jaloersheid te verwekken en enige uit hen te behouden. Want als apostel der heidenen is het zijn verantwoordelijkheid in de eerste plaats om het evangelie te brengen aan de Joden. En het is zo, omdat de term apostel der heidenen nou eenmaal niet betekent dat hij het evangelie moest prediken aan de heidenen, maar dat hij het evangelie moest spreken als heiden. En daar zijn we vorige keer mee geëindigd, herinner ik mij. Maar het is belangrijk genoeg om dat een paar keer te zeggen natuurlijk, omdat ik weet hoe slecht dat soort dingen doordringen. En ze zijn hoogst elementair. Apostel der heidenen wil niet zeggen dat hij het evangelie predikt aan de heidenen, maar het wil zeggen dat hij als heiden, als een van de heidenen, dat hij zelf een heiden is dus, en als heiden het evangelie predikt. En aan wie? Aan Joden. En dat past ook 100% in de context. Mocht die zin zelf twijfelachtig zijn, dan zeg ik, geen enkel probleem, de context bewijst het. En als dat niet zo zou zijn, dan blijven we tot in lengte van jaren zitten met een gekke probleem dat de apostel zegt dat hij de heidene apostel is, namelijk dat het evangelie zou prediken aan de heidenen. Wat zeurt hij dan? Dat heb ik altijd gedacht, want ik gebruik soms wat grovere termen als ik denk. Wat zeurt hij dan als hij zegt dat hij zo nodig het evangelie moet prediken aan de Joden? En bovendien, als hij dan al het evangelie aan de Joden zou prediken, zou hij dat dan dus niet doen als apostel der heidenen. Toch? Maar hij is apostel der heidenen omdat hij zelf heiden is. En behoort tot dat heidense volk, dat onverstandige volk, dat Lo-Ami uit vers 19 van hoofdstuk 10, tot dat volk behoort hij, en namens dat volk, namens dat heidense volk, predikt hij het evangelie bij voorkeur aan de Joden. Niet als bijzaak, zo van dat is leuk meegenomen, maar omdat het zijn belangrijkste verantwoordelijkheid is, want kenmerkend voor onze bedeling, althans volgens de Bijbel, is dat in onze bedeling niet het evangelie, de zaligheid, nog steeds gegeven is aan de Joden die dat zouden bekendmaken aan de heidenen, omdat ze nou eenmaal het uitverkoren volk zijn, het daartoe uitverkoren volk. Dat is niet zo, het is andersom. In onze bedeling zou de zaligheid, het evangelie, gepredikt worden door heidenen aan Joden. En vandaar ook die uitspraken eveneens uit Jesaja 28, Dat waren die uitspraken ook, weet u nog, vorige keer over gehad, over die tafel die zo vol was. Maar daarna staat er meteen, ik zal door lieden van andere talen, door belachelijke lippen tot dit volk spreken en ook al zo zullen ze mij niet horen. En dat nou juist is kenmerkend voor onze bedeling. Waarin heidenen, lieden van andere talen dan het Hebreeuws, waarin heidenen het evangelie prediken aan de Joden. En iets smaller, waarin het woord Gods aan de mens geopenbaard wordt, niet in het Hebreeuws zoals het altijd geweest is, maar ineens in de heidense taal. Helaas was dat geen Engels, maar het was Grieks. Grieks dus. Het Grieks van het Nieuwe Testament. Zie. Dat is die belachelijke taal waarin de Heer tot Israël zou spreken. Ook al zo zouden ze niet horen. En sindsdien zitten wij dus met het Griekse Nieuwe Testament in plaats van Hebreeuws. Zo zit het gewoon. Hè? En dat moet een teken zijn voor de Joden. Zodat ik altijd problemen krijg. Ik vraag me altijd af of het wel zo zinnig is om het Nieuwe Testament te vertalen in het Hebreeuws en het daarna aan de Joden uit te reiken. Nou goed, ik vind het wel zinnig, ik vind het een aardige tactische zet. Maar het neemt niet weg dat van Gods wegen het fundamenteel nou juist zo geregeld is dat het Nieuwe Testament in het Grieks aan ons gegeven is. Nee, het is niet een kritiek te hebben op de methodieken die anderen gebruiken. Ik heb er verder geen verstand van. Maar het gaat om het beginsel. Het beginsel is juist dat het door de heidenen gebracht werd. En dan zeg ik, nou, dan vind ik het nog een goed compromis als het heidenen zijn die Hebreeuwse Bijbels uitreiken. Hebreeuwse Nieuw Testamenten zelfs uitreiken aan de Joden. Ik moet er altijd een beetje bij grijnzen, omdat men liever niet algemeen hardop zegt dat de Joden in het algemeen toch niet in staat zijn om het Hebreeuwse Nieuw Testament te lezen. Maar, hè? Nee, broeder, het idee dat elke Jood Hebreeuws kent, zomaar, dat is wel erg hoog gegrepen, hoor. Dat is niet zo, nee. Nou goed, maar laten we het daar maar weer laten. Maar het gaat om het Bijbelse verschijnsel, het Nieuw Testament in het Grieks. Zie? Dat is die belachelijke taal. En het teken daarvan was het spreken in tongen op de Pinksterdag. Toen was dat Nieuwe Testament er nog niet in het Grieks. Dus dan werd het even anders geregeld. Als zeer opvallend teken. En voordat maar ooit in welke taal dan ook het evangelie gepredikt werd. Het Aramees of desnoods Hebreeuws. Het evangelie gepredikt werd aan de Joden in Jeruzalem. Kwam het tot hen in talen der heidenen. Voor iedereen ook herkenbaar, er waren trouwens talen genoeg. God, waren het er niet een stuk of 10? Ik heb ze ooit eens geteld, maar ik weet het nou niet meer. Vind ik wel een goede vondst trouwens, hoor, 10 talen. Maar weer andere redenen. Maar vooruit. Maar terug naar dit vers, hè. Apostel der heidenen wil niet zeggen dat hij de heidenen predikt. Hoewel hij dat deed, maar dat zegt niks. Maar het is een officiële functie als heiden om dit evangelie te prediken aan de Joden. En het valt ook absoluut niet te ontkennen, hoezeer je ook je best doet, dat waar ook de apostel kwam gedurende zijn loopbaan, voor zover die in de Bijbel beschreven is, hij zocht altijd de Joden op. Hij zocht de synagogen op. Hij sprak tot de Joden. Dat er heidenen tot geloof kwamen, en zelfs in meerderheid, dat is zo. Maar hij richtte zich tot de Joden. Want hij was apostel der heidenen die als heiden het evangelie zou prediken aan de Joden. De laatste woorden van de apostel in de Bijbelse geschiedenis zijn ook de woorden die hij richt tot de Joodse leidslieden in Jeruzalem. Het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is. En hij zei het als heiden, als Romein bovendien, in zijn Romeinse gevangenschap. Als gevangene van de keizer. Maar op grond van zijn Romeins staatsburgerschap, anders had hij daar niet eens gevangen gezeten. Als u begrijpt wat ik bedoel. En dus was het de Romein die het aan de Joden zei. En dat waren zijn laatste woorden dan ook in de Bijbelse geschiedenis. Ik spreek tot u heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben, dat voor zoveel wil zeggen, nou ja, je kan het ook anders beschouwen. voor zoveel. Dat wil zeggen, voor een belangrijk deel was het waar, voor een ander deel wellicht niet. En dan heb je het nou weer. Als de uitdrukking zou betekenen dat hij het evangelie moest prediken aan heidenen, en wat men altijd gelooft, is dat hij dat moest doen, dat dat zijn verantwoordelijkheid was, dan kon hij nooit zeggen voor zoveel ik de heidenen apostel ben. Met een slag om de arm. Dan was hij het voor de volle 100%. Maar als het betekent dat hij een heidense apostel was, nou ja, dat is langs één kant geredeneerd. Dat was hij. Saulus van Tarsen, nou ja, ik zeg liever Paulus eigenlijk, de Romein. Toch? Nou ja, aan de andere kant was hij ook wat Joods, maar u weet hoe hij er zelf tegenover stond. Hij achtte dat nou juist schade en drek. Dat was het spul wat op die tafel ooit lag in Jesaja 28, maar daar zullen we het nou maar niet meer over hebben. Maar ik denk dat de terminologie die de apostel gebruikt in Filippenzen 2, ik heb het alle schade en drek geacht omdat ik Christus mogen gewinnen, dat hij die terminologie wel degelijk ontleent aan dat Jesaja 28. Je vraagt je anders af waar de apostel ineens zulke termen vandaan haalt. Nou, uit zijn Bijbel, en dan is het gerechtvaardigd, denk ik toch, hè? Maar goed, hij zegt, ik maak mijn bediening heerlijk of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enigen uit hen behouden mocht. Let op, enigen uit hen, want hij weet natuurlijk heel goed dat het nooit zou kunnen leiden tot de bekering van het Joodse volk als zodanig. In de eerste plaats niet, omdat dat in strijd zou zijn met wat in het profetisch woord was aangekondigd. In de tweede plaats niet, zeg ik ook altijd, omdat het technisch onmogelijk is. Want als alle Joden, alle Israëlieten tot geloof komen, zeker door de prediking van de apostel Paulus, dan worden ze dus toegevoegd aan de gemeente van onze bedeling, waarin is nog Jood, nog Griek, dus dan heb je nog geen bekeerd Joods volk, dus het werkt gewoon niet. Zie? En dus blijft het bij enige uit hen. Sommige problemen zijn zo makkelijk op te lossen. Dit is nauwelijks een probleem, zo is dat. De bekering van Israël kan pas plaatsvinden nadat de gemeente is opgenomen. En als de gemeente, juist in onze gemeentelijke bedeling, het evangelie vanuit ons midden gepredikt zou moeten worden aan de Joden, betekent het dat na de opname van de gemeente enigen als vertegenwoordigers van de gemeente alsnog het evangelie aan de Joden moeten brengen. En dat zullen zij doen. En dan zult u zeggen, maar dat is ver van dit onderwerp vandaan. Dan zeg ik, nee, daar komen wij zo nog op. Dus gaan we weer verder. Want er staat, vers 15, want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, want u moet wel bedenken dat sinds de uitverkiezing van, of laat ik het anders zeggen, dat de uitverkiezing van Israël in der tijd tot het priesterlijk ambt kan beschouwd worden als een promotie voor Israël. Het kan natuurlijk ook beschouwd worden als een degradatie van alle heidenen, van alle overige volken dus. En zo ligt het ook eigenlijk. Maar hun verwerping is de verzoening alsnog van die volkeren, van de wereld. Wat zal de aanneming, hun aanneming, dat wil zeggen de bekering van Israël in de praktijk, anders wezen dan het leven uit de doden? Een wedergeboorte namelijk, en het wordt het ook. Een wedergeboorte in elk geval van Israël. Daar gaat het om. Maar goed, en daarna krijgen we wat algemeen beschouwd wordt als het moeilijkste deel van het hoofdstuk. De kwestie namelijk van vers 16 en 17, waar dan eerst staat, indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig, en indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig. Op zich hoeft dat niet zo moeilijk te zijn, want het idee is natuurlijk toch dat de apostel hier refereert aan de beloften Gods die gedaan zijn van oudsher. En hij verwijst dus in elk geval naar degenen aan wie de beloften gedaan zijn. Laten we zeggen de aartsvaders. En daar bedoelen we gewoonlijk mee Abraham, Isaac en Jacob. Aan hen zijn beloften gedaan en die zouden vervuld worden op een of andere wijze. En de verkiezing van, dan wel de belofte aan Abraham, heeft natuurlijk gevolgen voor zijn zaad, ook als dat zaad in het meervoud is. Hè? Voor het volk, voor zijn afstammelingen, zijn erfgenamen of hoe het maar heten mag. Want eerstelingen, dat slaat op de eerste vruchten van de oogst. Dat zijn dus halmen, aren, met graan, zal ik maar zeggen, die verwerkt zouden worden tot brood. Nou ja, tot een deeg. Want zo wordt het hier aangehaald. Eerst, als de eerstelingen heilig zijn en er wordt deeg van gemaakt, dan is het deeg ook heilig. En met een ander beeld, als de wortel van de boom heilig is, dan zijn ook de takken heilig. Dat is nog niet zo moeilijk. Maar daarna komen de problemen gewoonlijk in vers 17. Namelijk, en zo enige der takken afgebroken zijn. En we begrijpen nou meteen dat het afbreken van de takken iets van doen heeft met de struikeling van het Joodse volk. Toch? Takken zijn afgebroken. Als het ware. En dat een boom een uitbeelding is van een volk, dan wel van een familie, dat lijkt me duidelijk genoeg. We hebben ons begrip stamboom daaraan overgehouden, toch? Ja. En enige takken afgebroken wil zeggen, nou ja, welke takken zijn er dan afgebroken? Van den boom. Hè? Nee, we hebben een boom, er zijn takken afgebroken. Welke takken zijn er van, wat is de boom? Israël. Wat zijn de takken? Ja, ja, de enige der takken. Nou, die enige takken zijn dan toch het Joodse volk. Dat wat hiervoor Israël genoemd werd. Israël in de zin van, het was nog steeds dat volk dat van God geplaatst was in, nog steeds in de, en gehandhaafd was in de priesterlijke functie, die van het uitverkoren volk. Die takken zijn afgesneden. Enige der takken, niet alle. Nee, want dat was weer vers 1 en 2 enzovoorts, hè? Want Paulus was ook een van die takken. En Petrus, en benaderings in de 12 in het algemeen. Zij waren Joden, maar ze waren tot geloof gekomen. Heeft God zijn volk verstoten? Nee. Maar het ongelovige deel wel. En in de praktijk is dat officieel het volk. Het ongelovige deel. Maar goed, dat zijn die takken die afgebroken zijn. Dat is ook nog niet moeilijk. Toch? Dat is gewoon de struikeling van het Joodse volk. Zo enige de takken afgebroken zijn. Maar nou wordt die moeilijk. En gij een wilde olijfboom zijnde. Nou wordt ineens de boom een olijfboom. En is er sprake van nog een boom. Twee bomen. Nou wordt hij dus ingewikkeld. Twee specifieke bomen. Namelijk, en gij een wilde olijfboom zijnde. Tot wie zegt hij dat? Gaan we het niet moeilijk doen? Tot wie zegt hij dat? Niet moeilijk doen, broeder. Ja, ja, ja. Tot wie zegt hij dat? Tot heidenen. Want we zouden het niet moeilijk doen. Tot heidenen. Ik spreek tot u heidenen. Dat staat er niet voor niks bij natuurlijk. Hè? Hij spreekt tot heidenen. Ja, welke heidenen hebben we het zo weer over? Hè? Dat komt vanzelf. Dat komt vanzelf. Maar langzaam alstublieft, hè. En gij een wilde olijfboom zijnde. In derzelfde plaats zijt ingeënt. De gedachte is, er zijn, ik moet even kijken, rechts, links, ja, dat is rechts, hè? Ja, nou goed. Er zijn twee olijfbomen, een tamme en een wilde. En van die tamme worden enige takken afgebroken. En dat is het ongelovig deel althans van de Joden, van het Joodse volk. En er worden takken afgesneden kennelijk van de wilde olijfboom. En die worden geënt op de plaats, dat wil zeggen, worden erop gemonteerd, hè, voor de fietsenmakers onder ons, hè. Want die fietsenmaker hou ik er voorlopig in, die doet het goed. Maar vooruit, is ook gediplomeerd, zoals u weet. Maar in elk geval, die takken van die wilde olijven worden afgesneden en die worden geplaatst in de positie van die afgehouden takken. Is dan de gemeente in de plaats van Israël gekomen? Nou ja, als je dus vlug doorheen fietst. Wel. Toch? De vraag is alleen maar, is dat wel de gemeente? Die wilde takken die daarop geënt zijn. Want als je daarmee komt, dan krijg je daarna in de volgende vers een probleem. Tot op dit moment klopt dat redelijk. Zo van de gemeente de positie van Israël. Maar we hebben het nog niet gehad over waarom die bomen dan olijfbomen zijn. En niet kastanjebomen of kerstbomen. Of, dat vind ik ook een goede trouwens, kerstbomen. Maar waarom specifiek olijfbomen? En we hebben nog een ander probleem. Een probleem namelijk... Indien zij in het geloof niet blijven... Waar staat het ook weer? Hoe staat het daar? Indien zij in het geloof niet blijven, zullen ook zij afgesneden worden. Nou ja, we komen dan... Wat zeg je, zuster? Vers 23, ja. Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen weer ingeënt worden. Dus andersom, hè. Dan worden de afgesneden takken alsnog weer teruggezet. Maar vers 22 zegt, zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God. De strengheid wel over degene die gevallen zijn, maar de goedertierenheid over u. Indien gij in de goedertierenheid blijft, anders zult ook gij afgehouden worden. Dat wil zeggen, die takken die alsnog... Die van die wilde olijfboom komen en geënt zijn op de tamme olijfboom, in de plaats van Israël, zo te zeggen. Die takken zullen worden bedreigd, zo van de Heer. Als het niet goed gaat, dan snijdt de Heer je alsnog af. En als die takken een uitbeelding zijn van de gemeente, wat tot in vers 17 heel redelijk ging, maar als dat zo is, dan hebben we daarna een groot probleem. Want dan zegt de Heer dus tot de gemeente, pas op, als je niet goed je best doet, dan ga je alsnog verloren. Toch? En daarna krijg je de bekende schriftplaatsen die ernaast gelegd worden. Wat dacht je van Johannes 15? De wijnstok, de ranken, die eventueel afgesneden worden, is ook zo'n fraaie, die slecht begrepen wordt. Maar goed, hier zit je dus met een probleem. Toch? Nou, beginnen we weer vooraan. Gij een wilde olijfboom zijnde, gij zult vers 17 eventueel deel hebben aan kennelijk de tamme olijfboom, want dat staat er, hè? Er staat, en zo enige de takken afgehouden zijn, en gij een wilde olijfboom zijnde in dezelfde plaats zijt ingeënt, en des wortels en der vettigheid des olijfbooms, dus het is een olijfboom, het zijn allebei olijfbomen, mede deelachtig zijt geworden. Maar kennelijk is die eerste die hier genoemd wordt een tamme olijfboom, want zo heet zo'n ding dan, en die andere heet een wilde olijfboom. Nou, dan gaan we eerst, wat is het verschil tussen een tamme en een wilde? Een wilde geeft geen vrucht en een tamme wel. En dat is van groot belang, omdat wij in de Bijbel, nou weet ik niet of ik dat zo aan mijn hoofd allemaal kan zeggen, maar omdat wij in de Bijbel ook tegenkomen tarwe en onkruid, dat wil zeggen, dat is Matthäus 13, tarwe en zizanion, vertaald met onkruid, maar in werkelijkheid wilde tarwe. Dat wil zeggen, breng geen vrucht voort, althans geen bruikbare vrucht, en daar gaat het maar om. Verder lijkt het voorkomen op elkaar. Weet u wel, het stond door elkaar en de heer zegt, nou laat maar staan, want als je de onkruid wil uitroeien, dan trek je misschien de tarwe ook mee uit, want zolang het geen vrucht draagt, zolang het de tijd van de vrucht nog niet is, kun je het verschil niet eens zien. Maar we hebben ook in de Bijbel naast elkaar de wijnstok en de coloquint. Dat is een wilde wijnstok. Is dat Elisa? Ik durf het niet meer te zeggen hoor, want als ik Elisa zeg, roept er altijd iemand Elia, volgens mij. Maar inderdaad, hè? De vrouw van de dood in de pot is dat, ja. Coloquinte, maar coloquinte is een wilde wijnstok, draagt geen vrucht. Wat hadden we nog meer? Wat hadden we nog meer? Oh ja, we hadden een tamme, een gewone vijgenboom en een wilde vijgenboom. Dat is een fiscale kwestie, denk ik altijd, maar dan bezitten. U weet wel, dat is die boom van Zacchaeus. Een wilde vijgenboom. Leuk, hè? En hebben we nog meer van dat? We hadden nog meer, toch? Nou ja, goed. Weet ik zo gauw niet, maar het komt nog wel eens een paar keer in de Bijbel. Voor een tam en een wilde. De tamme draagt vrucht, de wilde niet. Toch is het familie van elkaar, hoort bij elkaar. En de verklaring voor het verschijnsel is een heel gemakkelijke. De tamme is twee stammen. En de wilde zijn de 10 stammen. Van Israël. Dat is echt zo. Nou, het hangt aan de andere kant ook samen. Deze kant is niet zo bekend, maar die noem ik bijvoorbeeld het eerst. Het hangt ook samen met de tamme kant is die van de beloften gods en de wilde kant is die van de wet gods. Dat is een beetje moeilijke, maar vooruit. Maar dat heeft te maken met hoe men tegenover het woord van God staat. Want dat is de positie van de 2 en de 10 stammen natuurlijk. Maar die laat ik nou verder maar even liggen. Ik hou het even bij deze twee bomen, een tamme en een wilde. En daarna nog een vraag. Even tussendoor. Die belastingen, hoe heet die tollenaar? Hoeren en tollenaren in het Nieuwe Testament zijn altijd een beeld van de gelovigen uit de 10 stammen van Israël. Hoeren en tollenaren zullen u voorgaan. Die van de 10 zullen u voorgaan, is gewoon de gedachte. En de 2 worden voorgesteld door de fariseeën. En de 10 worden voorgesteld door hoeren en tollenaren. En dus was het de tollenaar, Zacchaeus en raad eens in wat voor boom die hing. Ja, vijgenboom is het natuurlijke. Het natuurlijke is wel, maar de wilde vijgenboom is inderdaad de 10 stammen. Dat wordt het uitbeeld. En daar werd hij uitgehaald. Toch? Leuk, hè? Nou goed, nu naar dit. Hier gaat het dus niet over vijgenbomen, niet over wijnstokken, maar olijfbomen. De olijfboom is een vettige boom. Daarom staat er ook, der vettigheid des olijfbooms. Het is een olieachtige boom. In de Bijbel heet die trouwens bijgelegen de olierijke olijfboom. In Deuteronomium 8, vers 8, als ik me goed herinner. Want de olijfboom brengt uiteraard olijven en via de olijven weer olijfolie voort. Al zit die olie ook in het hout, hoor. In het algemeen, de olijfboom drukt ook eeuwige dingen uit. Ik weet niet of u het zich ooit gerealiseerd hebt, maar als je tegenwoordig naar de hof van Gethsemane gaat, dus dat is de olijfhof, hè. Daar wijst men bomen aan waarvan men zegt, die zijn meer dan 2000 jaar oud. Die stonden er in de dagen van de Heer Jezus al. Officieel is het zo, althans voor zover mijn informatie strekt. Ik kijk het niet alle dagen meer na tegenwoordig. Maar officieel is het zo dat de olijfboom niet sterft van ouderdom. Is niet aan verouderingsverschijnselen onderworpen. Of hoe zeggen ze iets. Van nature gaat het ding niet dood. Niet dat men weet. Hè? Nee, u zult zeggen, maar die dingen zien er wel oud uit, hoor, in die hof van Gethsemane. Dan zeg ik, ja, dat klopt wel, maar dat is een kwestie van aantasting van buitenaf. Dat is niet gewoon maar veroudering. Dat zijn littekens, zal ik maar zeggen. Beschadigingen die men oploopt, hè. Ook al zou een mens niet aan veroudering onderhevig zijn, als hij onder een tram loopt, dan... Nou, Verkeerde voorbeeld, onder de fiets dan maar weer. Wil niet zeggen dat het niet onsterfelijk is. Maar de olijfboom in zichzelf, voor zover men weet, gaat zo'n ding niet dood. En is dus inderdaad een beeld van eeuwig leven.
Ik heb begrepen dat het de wortels zijn, omdat bij het beleg van Jeruzalem in verschillende belegstadia, al het hout heeft gebruikt en alles omgezaagd heeft. En dat uit die wortels van die oude boom.
Ja, het zijn ook bepaald geen hoge bomen. Zijn van die stompjes bij de grond. En dan verdeelt het zich natuurlijk, dat weet ik wel. Maar waar het maar om gaat, is dat die dingen inderdaad van nature niet sterven. Ze zijn een uitbeelding van eeuwig leven. En de olie in de Bijbel is nooit aardolie. Het is olijfolie waarmee men gezalfd zou worden. Het is een beeld van de geest en daarmee opnieuw van eeuwig leven. Dat is wat het is. Het wordt dus ook voor allerlei doeleinden gebruikt, hè? Als medicijn in elk geval. Ter genezing van wonden enzovoort. Zo wordt het in de Bijbel ook uitgebreid genoemd. En natuurlijk door het voedsel gaat het. Sommigen smeren het ook in het haar, maar of dat is meer een Sephardisch gebruik, denk ik, eerlijk gezegd. In Spanje, broeder, ja. Maar goed, maar het gaat door het eten, gaat in het haar en weet je veel wat. En natuurlijk, het wordt gebruikt als lichtbron. De lamp, toch? Licht, olie, geest, woord. Wat het maar is. Het is olijfboom. Dus waar is de olijfboom een beeld van? Heel gemakkelijk, van priesterschap. Want ik had nu eigenlijk willen vragen, noem eens een olijfboom. Maar ja, dan wordt het toch een 5-sterren vraagstuk. Dus dat komt u toch niet uit. Noem eens een olijfboom, dan zou ik het antwoord hebben willen horen. Aaron. Zijn staf? Nee, ik bedoelde zijn staf niet. Maar dat kan ook natuurlijk. Of niet? Nou, dat was een amandelboom, dus dat kan niet. Nee, ik bedoel Aaron. Psalm 133. Aaron, die gezalfd wordt. Precies, en dat wordt zo mooi langzaam beschreven. Dan, op zijn hoofd wordt die gezalfd en dan druipt het in zijn baard. En daarvan uit zijn baard in zijn kleding. En helemaal zijn kleding tot aan de zomen van zijn kleed. Olijfboom. Dat gaat vooral traag, want het loopt niet uit. Hè? Nee, dus zalf of olie, dus net als een beetje verwarmd wordt, dan vloeit het. En bij de gemiddelde temperatuur is het nauwelijks vloeibaar. Dus wat wij zouden noemen zalf. En dus heet het dan ook eventueel zalfolie. Precies, dat is wat het is. Maar Aaron werd dus als het ware een grote vetvlek, denk ik ook wel eens. Maar ja. Maar waar het om gaat is dat de olijfboom gewoon een beeld is van priesterschap. Niet andersom, Aaron is niet een beeld van een olijfboom, maar andersom, de olijfboom is een beeld van priesterschap. En dus ook van het priesterlijk volk. Degene aan wie het woord Gods en daarmee de zaligheid, eeuwig leven, hoe je het maar noemt, de geest, het woord, is toevertrouwd. En daar heb ik een heel eenvoudig bewijs voor, want moet daar twee andere schriften plaatsen bij aanhalen. In Openbaring 11 vinden wij twee getuigen waarvan gezegd wordt, deze zijn de twee olijftakken, bij nader inzien blijken de twee olijfbomen te zijn in Zacharia 4. Dit zijn die twee olijfbomen uit Zacharia 4, zegt Openbaring 11 over de twee getuigen. Waar staat olijfboom dus voor een getuige. Iemand die spreekt. Het woord God spreekt namelijk. Zie? En dat is de functie van de priester. En dus priesterschap. Bovendien, je wordt geen priester zonder gezalfd te zijn. Koning ook niet, maar dat komt omdat koningschap en priesterschap bij elkaar horen. Ook al waren ze dan onder de wet van elkaar gescheiden, om een of andere speciale reden. Maar normaal hoort het bij elkaar, koningschap en priesterschap. En dus zalving met olie. Want de koning, namelijk de priester, heeft de verantwoordelijkheid om de waarheid te bewaren en te bedienen en dus ook bekend te maken. Vandaar dat het woord voor koning, melig, fundamenteel hetzelfde is als het woord voor boodschapper, bode, engel, malach. Iemand die het woord Gods moet bedienen. Zie. Kortom, de olijfboom is een beeld onder andere dan van Israël als priesterlijk volk. En daar gaat het nou juist over in deze hoofdstukken, over die priesterlijke functie. De functie namelijk van de eerstgeborene, weet u nog, uit hoofdstuk 8 was dat. En daarmee de functie, daartegenover de functie van de gemeente. En de vraag was, hoe kan de gemeente nou die functie hebben als Israël die al heeft? En dan komen deze hoofdstukken en de gedachte is, nou ja, Israël, de vraag is maar, wat versta je onder Israël? Als Israël die olijfboom is, ja, dan hangt het er toch weer vanaf wie erbij hoort, want je kan de takken afsnijden, je kan de takken inenten, zegt Paulus, bedoel, het is zo'n rekbaar begrip. Maar Israël is dat priesterlijke volk en de vraag is, wie maakt er nou deel van uit? Zie. En Israël wordt hier in hoofdstuk 11 vers 17 voorgesteld als twee olijfbomen, één tamme blijkbaar, een goeie, een vettige, zo heet hij ook, hè? En één wilde. Nou, als de tamme een tamme boom, olijfboom, een beeld is van Israël, en met name van de twee stammen van Israël, dan begrijp je toch in één klap dat de wilde olijfboom een beeld is van het onvruchtbare deel van Israël, en dus van de 10 stammen, die al veel eerder uit het priesterambt waren gezet. Of moet ik hem eens nog voorlezen? Moet het af en toe toch eens doen, denk ik. Hosea hoofdstuk 4. Want Hosea, die eerste hoofdstukken, Die spreken over die kwestie van Ammi en Lo-Ammi, weet je nog? Lo-Ammi zou Ammi worden en Ammi zou Lo-Ammi worden. Of andersom. Nou ja, zoiets. Die kwestie is dat, hè? En dat gaat dus feitelijk over onze verdeling. Maar ik neem u mee naar Hosea hoofdstuk 4. Want daar staat ergens in vers 6 van Hosea 4. Die eerste drie hoofdstukken hadden zich met die Ammi en Lo-Ammi kwestie bezig. Hè? Rugama en Lo-Rugama. En deze dus hoofdstuk 3 en 4 sluit er direct op aan. En 4 vers 6 zegt dan, mijn volk, maar er staat ook gewoon Ammi natuurlijk in het Hebreeuws. Alleen nu is het gewoon vertaald. Hè? Ammi. Mijn volk is uitgeroeid of wordt uitgeroeid, of welk woord je daar maar voor in moet vullen, denk ik wel eens. Dat doet weinig te zaken. Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Dat wil zeggen kennis van het woord Gods uiteraard. Hè? De ander is sowieso geen kennis. Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Terwijl gij de kennis en dus het woord Gods verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. Ik heb u verworpen, hoezo? Nou ja, in de zin van, ik heb je ontslagen. Ik heb u ontslagen uit het priesterambt. Wie wordt er ontslagen uit het priesterambt? De priesters in Israël? Nee, Israël. Ook een belangrijke hoor. Het gaat maar niet om de priesters uit Levi en uit het huis van Aaron binnen Israël. Het gaat om heel Israël als priesterlijk volk, als priesterlijk koninkrijk. En omdat het een priesterlijke volk was, heette het Ammi. Maar de Heer zegt, Ammi wordt uitgeroeid omdat het zonder kennis is. En terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. Terwijl gij de wet uw Gods vergeten hebt, zal ik ook uw kinderen vergeten. En eerst is dat overkomen de 10 stammen van Israël, die de wet Gods vergeten waren. Die zich nooit wat van aangetrokken hebben. En dus zij werden ontslagen uit dat priesterambt. Zij werden Lo-Ammi, of eigenlijk Jezreel, maar dat doet nou niet zoveel te zaken. Maar in ieder geval, ze waren niet meer Israël. En uiteindelijk is dat ook de 2 stammen overkomen. Maar raad eens wat. Toen het de 2 stammen overkwam dat Ammi Lo-Ammi werd, toen overkwamen de 10 stammen dat Lo-Ammi weer Ammi werd. Begrijpt u hem nog? Ik kan het toch niet beter uitleggen. Je moet gewoon goed bij de les blijven. Waar het om gaat, is dat van ouds in de geschiedenis de 10 stammen als het ware hun priesterlijke functie verloren. Niet bij de splitsing van het Rijk overigens. Toen hielden ze die juist. Meer dan Juda, als het er nou helemaal over gaat. Maar toen de 10 stammen uiteindelijk in ballingschap, in Assyrische ballingschap verdwenen, zo'n 700 jaar voor het begin van onze jaartelling, toen werden ze dus ontslagen uit het priesterambt. Ze verloren dan ook de naam Israël. Ze raakten ze volledig kwijt. Ze werden voortaan genoemd bij de naam Isaac of bij de naam van Omri. Gomri. En als je aan een Welsman iemand uit Wels opvraagt om Gomri op te schrijven, dat schrijft hij op Kimri. De Kennemers, ja. Nou goed, daar gaat het nou verder niet over. Maar die 10 stammen die verdwenen, toen kwam automatisch de functie van priesterlijk volk bij de 2 stammen terecht. Voor zover ze dat niet altijd al waren, maar dat doet nou weinig de zaken. 10 stammen weg, dus ging het nu om het Joodse volk. Dat heette dus ook Israël. De rest werd domweg niet meer geteld. En daarna bleek Israël, dat wil zeggen de 2 stammen, Juda, ongelovig in de dagen van de eerste komst van Christus enzovoort. En werden zij ook ontslagen alsnog uit de priesterlijke functie en werd dus Ammi Lo-Ammi. Nou, en dan is de vraag, ik kan het ook anders vertellen, dan stellen wij ons de vraag, en aan wie zullen wij nou dat priesterambt geven, aan welk volk? Nu Juda gestruikeld is, 2 stammen van Israël, Aan wie zullen we het ambt geven? Nou, dan gaan we als een echte jury een poosje bij elkaar zitten. En dan echt, dan komt gegarandeerd wel iemand op de gedachte. Nou, laten we het eerst eens proberen met die 10. Van die 10 kwam het bij de 2 eigenlijk. Toch, want de 10 droegen de naam Israël, niet de 2, hè. Pas toen de 10 verdwenen, kregen de 2 de naam Israël alsnog. Dat is tweede keus. Maar als die 2 hem nou ook kwijt zijn, dan is het toch logisch om even bij de 10 te gaan vragen hoe het ermee staat. Of ze willen. Toch? Want daar gaat het om, hè? Ze moeten het wel willen. Al wat eerder gesproken heeft, weet je nog, zullen we het doen. Ze moeten het wel willen. Nou, dat is precies wat er gebeurd is. En dat is dus waar het nou om gaat en wat hier uiteengezet wordt. Israël is ontslagen uit dat priesterambt in het verleden. Dat geldt voor de 10 en daarna voor de 2. Maar toen de 2 alsnog ontslagen werden uit het priesterambt, toen kwamen de 10 er weer in. En toen werden dus die takken van die wilde olijfboom, de onvruchtbare getuigen, de 10 stammen van Israël, afgesneden en geplaatst op die van de 2 stammen. Dat wil zeggen, ze kregen deel aan Juda, niet in de zin van aan het ongeloof van het Joodse volk. Ze kregen deel aan Juda, namelijk de Heer Jezus Christus. Want hij is Juda. Toch? Meer dan de miljoenen, voor zover die er waren, de miljoenen van het Joodse volk. De Heer Jezus is daar de erfgenaam van, enzovoorts. En dat is wat dus gebeurd is. Niet zomaar een volk, niet de volkeren, maar inderdaad de takken van die wilde olijfboom. En de proef op de som komt dan ook even, net, want we moeten dringend koffie gaan drinken natuurlijk, hè. De proef op de som. Gij, ik spreek tot u heidenen, gij. En ziet u dat ook gij niet afgesneden wordt. Tegen aan wie schrijft hij? Aan heidenen, jawel, maar for all we know, want dan begin ik ineens Engels te kletsen, voor zover wij weten, schreef hij aan gelovigen die samenkwamen in het Britse paleis in Rome. Niet aan een gemeente uit de Joden, want die wordt aparte groeten nog gedaan in hoofdstuk 16 nog eens een keer. Maar aan een gemeente uit heidenen, de enige gemeente die wij kennen, heidense gemeente in Rome, de enige die wij kennen, is die ten huize van Craddock. En als u mij vraagt, was dat inderdaad de directe afstammeling van Jozef en van Jerobeam? Dat wil zeggen, de koning van Efraïm, daarmee van de 10 stammen van Israël. En ik ben er stellig van overtuigd dat deze brief ten zijnen huize bezorgd is geworden. En dat de lezers van de brief heel goed begrepen hebben over wie hij het had. U heidenen, ja, u Kelten, Britten, meer in bijzonder, zeker wel. In alle die daar dan deel aan hebben. Want zij zouden de positie van de Joden overnemen. En terwijl Paulus aan de ene kant gevangen zit in Rome als Romein, met zijn Romeins staatsburgerschap en de Joden toespreekt, heeft hij aan de andere kant een onderkomen en zelfs een bescherming vanuit, of in en vanuit, dat Britse paleis in Rome. Hetgeen dan ook beschouwd wordt tot in onze dagen de oudste christelijke kerk op het continent. Want echt de oudste is die van Glastonbury, hè. Maar goed, dan laten we het even bij, want het is hoog tijd om te pauzeren. Wij waren in vers 17 van Romeinen hoofdstuk 11... bij de 2 olijfbomen, 1 tamme en 1 wilde. En de hele simpele gedachte is deze, dat de olijfboom een beeld is van het priesterschap, dan wel van getuigen. Iemand die getuige is, maar dat is wat de priester is in de praktijk. En de een is een vruchtbare. Dat was die van die 2 stammen van Israël voorstelde, het Joodse volk. En de andere, de wilde, de onvruchtbare, stelt kennelijk voor. Niet de heidenen in het algemeen, want dat wordt niet voorgesteld door een olijfboom immers. Maar het andere deel van het oorspronkelijke Israël, het onvruchtbare deel. De 10 stammen namelijk. En de gedachte is dat een deel van de 10 stammen althans worden geënt op de tamme olijfboom, op Juda om zo te zeggen. En dus wil zeggen dat die verantwoordelijkheid van de priesterschap, de verantwoordelijkheid om de Heer te dienen als priesterlijk volk, toch gelegen is. Niet bij de twee stammen, maar inderdaad bij de tien. Daar gaat het om. Zij zijn weliswaar de voortzetting van de bestaande lijn, van het werk van de Heer Jezus uit Juda, dat is inderdaad waar. Maar de middelen die gebruikt worden, komen niet uit de twee, maar komen uit de tien stammen van Israël. Dat is het idee. En dan kan ook inderdaad in volgende versen gezegd worden, zijn niet hooggevoelend, maar vrees, want indien de Heer de natuurlijke takken niet gespaard heeft, ziet toe dat hij ook mogelijk u niet sparen. Als dat u nou maar niet de gemeente is, dan is het geen probleem. Zie, het gaat om de positie van de tien stammen van Israël dus. Het zal duidelijk zijn dat wij overigens in de dagen leven waarin die tien in het geloof niet blijven. Toch? Wat vind je in de westerse wereld nog aan christelijk geloof terug? Heel weinig. En op nationaal niveau kun je rustig zeggen, niks. Er speelt geen rol van enige betekenis meer. In theorie wellicht hier en daar nog wat, maar in Nederland in ieder geval niet meer. In Engeland officieel nog altijd, maar dat komt omdat ze het georganiseerd hebben. Omdat daar het Britse vorstenhuis, wat ik inderdaad nog steeds beschouw als de voortzetting van Jozef, Jerobeam en Efrem dus. Het Britse vorstenhuis is officieel, of althans de Britse vorst is officieel nog steeds defender of the faith. Abusievelijk opgevat als hoofd van de kerk, maar dat is niet zo, hè. Maar verdediger van het geloof en van de trouw dus aan de Heer, dat is dus de oude titel, al sinds, nou pak een beetje 2000 jaar denk ik, hè. Nou goed, daar bestaat dat nog. In Amerika vind je er nog wel wat van terug, althans in een deel van de Verenigde Staten. Maar, nou ja, in de praktijk houdt dat natuurlijk allemaal op, hè. En is het christelijk geloof, ook al beleidt men het daar officieel, in de praktijk ook dikwijls verwaterd tot een slap aftreksel, een beetje religie enzovoorts. En soms denk ik wel eens, nou ja, mensen beleiden nu het christelijk geloof, maar als morgen de Maitreya verschijnt, hollen ze daar achteraan, omdat hij dezelfde idealen invult. Zie? Want ja, de Heer zelf betekent niet zoveel meer. En bovendien ontkerstening van de westerse wereld, dat is een ja, historisch gegeven. Dat loopt al een eeuwtje of twee wellicht. Zo oud zijn wij niet, nog steeds niet. Schiet aardig op. Maar zo oud zijn wij niet, dus dat weten we eigenlijk niet. Maar in onze generatie zien we dat gebeuren. We zien het achteruit hollen, maar in voorgaande generaties was dat precies zo het geval. Tel het allemaal maar eens bij elkaar op. Er is echt niks van over. En in de Tweede Kamer hebben ze meteen ruzie als het gaat over de Nederlandse cultuur, Nederlandse volksaard, Nederlandse wijze van leven, of hoe dat maar heten mag. Want sommigen denken dan, oh, ze hebben het over het christendom. En dat is natuurlijk ook zo. Al bedoelt niemand dat. Maar dat is natuurlijk zo. Onze cultuur, onze westerse cultuur is, voor zover zo'n ding bestaat, is het een christelijke cultuur. In ieder geval een cultuur die uit het geloof, uit het christendom is voortgekomen. En onze Nederlandse spreekwoordelijke tolerantie is gewoon de christelijke verdraagzaamheid van oudsher. En die verdwijnt natuurlijk. Met het christendom verdwijnt dat. Men maakt zich in Den Haag zorgen over het gebrek aan normen en waarden. Maar normen en waarden bestaan alleen op grond van vaste waarheid. En het was altijd bijbelse waarheid. En waar men die afwijst en waar men bovendien alle vaste waarheid afwijst, verliest men dus normen en waarden. Die heeft men ook stelselmatig afgebroken. U weet wel, heilige huisjes omverwerpen, taboes doorbreken enzovoort. Maar dat kun je niet ongestraft doen, je had namelijk niks over. En daarna kom je terecht in een samenleving zoals de onze er langzamerhand uitziet. Al willen we dat niet graag toegeven, maar in de praktijk ligt dat gewoon zo. Hè? Nou goed, ik zal er maar verder niks van zeggen, want het is onze zaak ook eigenlijk niet. Het is onze wereld niet, om het met andere woorden te zeggen. En het is ons, soms denk ik ook, het is ons land niet meer. Zo oud ben ik niet, maar wat ik geleerd heb aan over ons land, over Nederland, hè, in die jaren na de oorlog, dat was nogal wat. Maar al die liederen die we toen op Koninginnedag moesten zingen voor het bordes van het gemeentehuis in Bodegraven, die zijn nou streng verboden. Die zijn gewoon verboden, want dan ben je fascisten, wat het allemaal maar wezen mag. En terwijl toen juist was, moesten we het zingen omdat die nazi's, die waren toen net weg, zal ik maar zeggen. En nou met diezelfde liederen worden we zelf voor nazi's uitgemaakt. Zo is dat in de praktijk. Maar het hele verhaal zit er gewoon vast in in wat men dan noemt de ontkersteling. Zie? Dan maak ik me over ontkersteling en ontkerkelijking, en hoe dat maar heet nog, in zichzelf maak ik me geen zorgen. Maar wel over het feit dat mensen de waarheid niet meer kennen, niet geloven, er niks van moeten hebben enzovoort. En ik denk dat de westerse landen daardoor eigenlijk hun bestaansrecht verliezen. En we hebben geen tijd van leven. Want de heer komt spoedig, zeg ik dan, heel laconiek, dat is zo. Maar anders dan staan we aan de vooravond van de totale ondergang van de westerse wereld, geloof ik absoluut. Ja. Zo gaat het namelijk altijd, zo is het altijd gegaan in de geschiedenis. Maar goed, daar maken we ons nou verder maar niet druk over. Maar deze dingen bevestigen natuurlijk toch wat hier allemaal staat, wat hier beschreven wordt. Waar het over gaat, al staat het niet expliciet, waar het over gaat, is dat de priesterlijke verantwoordelijkheid van Juda, van het Joodse volk, officieel is overgedragen aan één ander volk. En dat volk laat het inmiddels aardig afweten. En dat volk is niet de gemeente, en dus zal het volk ook afgesneden worden. En als de gemeente wordt opgenomen, is dat niet anders dan het wegnemen van het gelovig overblijfsel. Wat er dan overblijft, is inderdaad dat ook deze takken van de wilde olijfboom weer afgesneden zijn. Zie? Dan gaat het namelijk weer verder met de twee. Want dat gaat bij afwisselingen, bij toebeurt. Na de opname van de gemeente zou het evangelie gepredikt gaan worden aan de twee stammen van Israël, aan Juda dus. En dan begint het daar overnieuw. En dan met succes, al wordt het succes in hoge mate bepaald door de grote verdrukking. Maar dat is nog helemaal zo. En daarna zal het door de twee alsnog gepredikt worden aan de 10. En daarna door de 12, maal 12.000, maar in ieder geval door de 12, aan de volkeren der aarde. Zo zal dat gaan. En nu we het daar dan toch over hebben, nou zijn we dus weer bij die twee olijfbomen, maar nou in een andere toepassing. Het is wel aardig om dat even een keer te vertellen. Per slot, ik kom niet alle dagen in Zacharia terecht. Maar ik neem u toch even mee naar Zacharia hoofdstuk 4. Want ik beschouw dit schriftgedeelte in Romeinen 11 als een soort toelichting op, een commentaar op Zacharia hoofdstuk 4. Het gezicht van de gouden kandelaar en de twee olijfbomen. De twee olijfbomen. Nu moet ik één ding even heel duidelijk stellen. Het zijn hier in Zacharia twee olijfbomen, maar ze staan niet voor 2 en 10 stammen. Het zijn twee olijfbomen, volstrekt identiek. En ze drukken uit in de praktijk het dubbele deel van de eerstgeborenen. Dus niet helemaal identiek aan Romeinen 11. Hè? Maar de betekenis van de olijfboom als zodanig is volkomen gelijk. En in Zacharia 4 ziet Zacharia een visioen. Hem wordt gevraagd, wat ziet gij? Want hij sliep. Wanneer werd uit zijn slaap opgewekt. En wat ziet gij? En ik zei, ik zie... En ziet een, dat is vers 2, een geheel gouden kandelaar en een oliekruikje boven deszelfs hoofd en zijn 7 lampen daarop. En die lampen hadden 7 en 7 pijpen, de welke boven zijn hoofd waren. En 2 olijfbomen daarnevens, 1 ter rechterzijde van het oliekruikje en 1 tot deszelfs linkerzijde. En ik antwoordde en zeide tot de engel die met mij sprak, zeggende, mijn heer, wat zijn deze dingen? En toen zei de engel, weet gij dat niet? En toen zei Zacharia, nee, ik niet. Als je niet weet, moet je dat gewoon tegen de heer zeggen, hè? Niet je grote voordeel. Nee, ik heb geen idee waar het over gaat. Ja. Ezechiël zei, heren, gij weet het. Dat vind ik ook altijd een goed antwoord. Heren, gij weet het. Dus vertel het me maar dan. Nou goed. Toen antwoordde hij vers 6 en sprak tot mij zeggende, dit is het woord des heren tot Zerubabel zeggende, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de heren der heerscharen. Punt. Dat is de verklaring van het visioen. Maar wat werd er nou gezien in het visioen? Een kandelaar met 7 lampen erop, hè? De menorah dus. De priesterlijke lamp. Waarvan de lampen, u weet, dat is gewoon een kandelaar, is gewoon een standaard, hè? Dat is verder niks. Hè? En op die standaard, op die 7 armen, staan los lampen. En lampen zijn gewoon bakjes met olie en daar, een kannetje met olie. En er hangt dan zo'n pitje in, weet u wel, die hangt er dan zo'n beetje over de rand uit. Dat is een lamp. En wat er gebeuren moest dus, ook in de tabernakeldienst en in de tempeldienst, is dat die lampen steeds bijgevuld moesten worden. Met olie. Nou ja, en de pit moest gesnoten worden. Jawel, ze waren soms verkouden, geloof ik. Maar in ieder geval, zo heet dat. Er waren dus ook scharen en zo bij het tempelgereedschap. Wordt allemaal beschreven in de Bijbel. Die pitjes bij te knippen. Maar die lampen moesten verzorgd worden, moesten brandend gehouden worden. In ieder geval, de olie moest bijgevuld worden. Hier niet. In dit visioen is zo dat de lampen via pijpleidingen. Want een Hagenaar heeft het mij uitgelegd. Maar goed. Via pijpleidingen, jawel. Ik doe mijn best.
We zitten echt in
de eindtijd. Ja, we zitten echt in de eindtijd. Maar goed. De lampen waren via leidingen verbonden met een reservoir. En het reservoir was weer via leidingen rechtstreeks verbonden met de olijfbomen. Zodat de hele toestand volkomen geautomatiseerd was. Hebben jullie? Nee. Vanuit de olijfbomen ging de olie via naar het reservoir, naar het reservoir, naar de lampen. Er kwam niemand dan. En daar staat hij niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. Want olie is sowieso een beeld van geest. Door mijn geest zal het geschieden. Geen mens doet er wat aan, maar het spul werkt wel en de lampen branden. En nou is alleen nog de vraag, niet wat het betekent, want daar stond het. Namelijk niet door geweld, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. De vraag is nou nog maar, waar is het op van toepassing?
Op gelovigen.
Ja, waar het op van toepassing is, op onze bedeling. Op onze bedeling. Waar niet van de mens wat verwacht wordt, zoals onder de wet, die de lampen branden moet houden, en die dus de priesterlijke functie moet blijven uitoefenen, en het best moet blijven doen. Maar u weet, onder de wet kwam daar allemaal niks van terecht. In onze bedeling werkt het anders. In onze bedeling doet de geest van God dat. Er komt geen mens aan de pas. Ja. Nou ja, hooguit zijn wij die lampjes. Ja. Toch? Ja. Dat moesten wij tenminste altijd zingen met kerst. Hè? Ja. Dat we zijn als kaarsjes brandend in de nacht. En dat soort dingen. Maar zoiets. Maar en we zijn het licht der wereld en zo verder. Natuurlijk, dat is zo. Maar het is de Heer die het doet. Of het is de Geest des Heren die het doet. Het is namelijk de beschrijving van onze tegenwoordige bedeling. Waarin het koninkrijk niet komt met uiterlijk gelaat. Maar waar het gaat om verborgen en dus geestelijke dingen. Het werk van de geest, dat ook inderdaad een geestelijk werk is. In de zin van het is een verborgen werk. Het spreekt over onze bedeling. Waarna je alleen nog kunt moet vragen, maar waren dan 2 olijfbomen? Want het was maar 1 reservaat, het was maar 1 kandelaar. Waarom 2 olijfbomen? Wel, omdat het geheel ook onder andere dan dus de uitbeelding is van de gemeente. En die telt voor 2. Het is de traditionele Bijbelse manier om het eerstgeboorterecht voor te stellen. Een dubbel deel is immers voor de eerstgeborenen. En de eerstgeborenen worden dus als een dubbele voorgesteld. De 2. En dus 2 olijfbomen. Maar het is de gemeente waarover hier gesproken wordt. Ik heb niet over 2 of 10 stammen, het gewoon over de gemeente. Uit onze tegenwoordige tijd. Daarna, heel aan het eind van het verhaal, komt nog de uitdrukking in vers 14. Deze zijn de 2 olietakken welke voor de Heere der ganse aarde staan. En dat is de doorverwijzing naar Openbaring hoofdstuk 11. Maar in hoofdstuk 11 van Openbaring ben je niet in onze bedeling terecht. Dat is het leuke ervan. En daarom zoek ik hem ook op. In Openbaring 11 zijn wij namelijk terecht, blijkbaar, in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Met andere woorden, we zijn terecht in de 3,5 jaar na de opname van de gemeente. De eerste 3,5 jaar wel te verstaan. Want daar staat, en dat doe ik heel snel, hè, want dat kan ik allemaal, anders duurt het veel te lang. Hè. Dus daar staat, Openbaring 11, mij werd een rietstok gegeven, zeg maar een duimstok, een roeder gelijk. En de engel stond en zei, sta op en mee de tempel gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. Punt 1, het gaat niet over een letterlijke tempel die in Jeruzalem staat. Het is symboliek, dat blijkt ook uit de volgende verse. Het is bovendien een visioen. In het visioen zit Johannes een tempel en een voorhof. En in het visioen moet Johannes de tempel meten. Bid of meet de tempel gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. En als de tempel een overdrachtelijke betekenis heeft, en dat is hier het geval omdat er geen letterlijk is, wat is dan de tempel? De gemeente. Oké. Als iets gemeten wordt in, sowieso, als iets gemeten wordt, waarom wordt het dan gemeten? Dat is ook heel eenvoudig hoor. Ja, ter wille van het eigendomsrecht moet opgemeten worden. Onroerend goed wordt opgemeten. Om vast te leggen van wie het is. Of een variant daarop is bijvoorbeeld een volkstelling. De koning laat het volk tellen. En weet u nog, dat deed David en toen was de Heer boos. En waarom was de Heer nou boos? Dat David het volk telde. Omdat het tellen wil zeggen het eigendom bepalen en eigenlijk ook tot je trekken. Hè? David telde het volk en daarmee maakte hij het volk tot zijn volk. En toen zei de Heer, dat kan je zomaar niet doen, het is mijn volk. En voor degene die dan zegt, nou dat moet je dan wel erg ver weghalen, zeg ik nee, ik haal het uit Openbaring 7, want daar is sprake van een schare die niemand tellen kan, die behouden wordt. Schare die niemand tellen kan. Als God de sterren kan tellen en de haren op mijn hoofd kan tellen, hoezo een schare die niemand tellen kan? Nee, betekent gewoon een schare waar niemand recht op kan laten gelden. Die van niemand is, die is van de Heer. Die onttrokken is aan de wereld als zodanig, om zo te zeggen. En die geplaatst is onder het bestuur, onder de regering of feitelijk van Christus. Het zijn namelijk degenen die uiteindelijk de 1000 jaar ingaan. Maar het heeft niet meer te maken met of het letterlijk geteld kan worden of niet. Het gaat erom dat niemand het recht heeft om het te doen. Nou goed, het meten van de tempel is dus gewoon een uitbeelding van de voltooiing, de completering van de gemeente. De tempel is klaar en dus wordt hij opgemeten. Ik meen dat het in Nederland nog steeds zo is. Ik weet niet zeker, maar dat heb ik vroeger eens geleerd. Dat als een bouwwerk klaar is, dan komen de jongens van het kadaster en dan komt zaken opmeten en inschrijven in het kadaster. Mede omdat bij de bouw nog wel eens afgeweken wordt van wat er oorspronkelijk op tekening stond. Dus wordt het achteraf gemeten nadat het er eenmaal is. En dan wordt het ingeschreven, hè? Toch? Nou goed. Dus meet de tempel. En het altaar. En degene die daarin aanbidden. Dat is de gemeente. Wij hebben bovendien ook een altaar. Niet een letterlijke, maar een overdrachtelijke wel. Die uit Hebreeën 13. Maar goed, daar ga ik nog verder allemaal niet op in. Maar ik noem hem maar even. Hè. En dan staat er. En laat het voorhof uit dat van buiten de tempel is. Die wordt niet gemeten. Maar waar is het voorhof dan een beeld van? Wel, staat er ook gewoon achter. Namelijk, meet dat niet, want het is de heidenen gegeven. Het voorhof aan de heidenen gegeven. Ja, want die zullen de heilige stad vertreden. Dus waar is het voorhof een beeld van? Jeruzalem. En via Jeruzalem uiteraard van de Joodse staat. Toch? En die wordt niet gemeten. Waar ben je dan terecht? Na de opname van de gemeente, maar voor het einde van de 70ste week van Daniël. Want het einde van de 70ste week van Daniël is de bekering van Israël officieel immers. Toch? Nou goed. Met andere woorden, in vers 1 en 2 is sprake van de opname van de gemeente en het aanbreken van de 70ste week van Daniël. Opname niet al te letterlijk nemen, want dat drukt het niet uit. Maar laten we zeggen de voltooiing van de gemeente en dan dus opname. voltooiing van de gemeente en het aanbreken van de 70ste week van Daniel. Dat staat er ook meteen, want er staat: die heidenen zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. Niet langer dan 42 maanden, jawel, ook langer dan 42 maanden, maar het gaat nu alleen maar over 42 maanden. Want de heidenen zouden Jeruzalem vertreden totdat de tijden der heidenen zouden vervuld zijn. En dat is pas aan het eind van de 70ste week van Daniel. Lucas 21 was dit. Dan weer verder. En ik zal mijn twee getuigen geven. En zij zullen profeteren 1260 dagen. In 1260 dagen is precies evenveel dagen als 42 maanden van 30 dagen. Het is ook hetzelfde als 3,5 jaar. En ook hetzelfde als tijd, tijden en een halve tijd. Kortom, het is een van de beide helften van de 70ste week van Daniel. Waarin de heidenen Jeruzalem zullen vertreden na de opname van de gemeente. Maar waarin wel degelijk de Heer getuigen zendt aan datzelfde Jeruzalem. En dus aan datzelfde Joodse volk, want daar gaat het natuurlijk over. En zij zullen dat doen gedurende 42 maanden. En dan staat er meteen in vers 4. Deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. Wel, in Zacharië waren geen twee kandelaren, maar één. Maar voor deze toepassing maakt het natuurlijk niks uit. Punt 1. Het is niet zo dat dit vers alleen maar commentaar geeft op Zacharia, maar het is wel zo dat het vers verwijst naar Zacharia. En de gedachte is dat de twee olijfbomen uit Zacharia 4, in ieder geval 4 vers 14, wijzen op deze twee getuigen hier in Openbaring 11 en andersom hiervanuit weer terugverwezen naar Zacharia. Zij zijn namelijk de twee getuigen, als je dat twee kandelaren wil noemen. U begrijpt toch dat dat in de praktijk en zelfs in de symboliek geen verschil maakt. Of het nou één kandelaar was of twee, ze horen bij elkaar en ze vormen een eenheid. Huh? Nou, en nou wordt hij iets moeilijker, want de hele idee is deze. En ik zeg het eerst wat lomp, maar ik kan het ook niet helpen. Maar dat in eerste instantie in elk geval, probeer het voorzichtig te zeggen, dit visioen uit Zacharia 4 helemaal niet over deze twee getuigen gaat. Al staat het dan ook in de Bijbel. Kijk, nou zeg ik dus iets longs. Maar u weet wat ik dan daarna doe, hè? Als u dat niet ziet zitten, zeg ik, oh, dan heb ik er nog een paar voor u. Want de stem des roependen in de woestijn was ook niet Johannes de Doper. Die begrijp je toch, hè? Het vaste beginsel namelijk, dat als in de Bijbel gezegd wordt, dit is de vervulling van wat daar staat, dat het weliswaar zo is. Natuurlijk is dat zo, maar het is niet de belangrijkste vervulling ervan. De belangrijkste zit ergens anders. De belangrijkste vervulling van de profetie heeft van doen met onze tegenwoordige bedeling. Maar die zou in het Oude Testament bedekt blijven. Dus krijgt het op een of andere wijze een andere toepassing ook. En die andere toepassing ook is deze die we zwart op wit in de Bijbel lezen. Die twee olijfbomen uit Zacharia 4 zijn deze twee getuigen. In het echt, die twee olijfbomen met het ene kruik en die ene kandelaar zijn gewoon een beeld van de gemeente in onze dagen. En dus andersom geredeneerd, zijn de twee getuigen op wie dit van toepassing is net zo goed een beeld van de gemeente in onze dagen. Dan gebruik ik een ander woord voor beeld. De twee olijfbomen representeren de gemeente van onze dagen, vanuit Zacharia 4. De dagen waarin niet door kracht, maar door de geest Gods gewerkt zal worden. Maar de twee getuigen uit de Openbaring, waarop Zacharia 4 van toepassing is, zijn net zo goed representanten van de gemeente uit onze dagen. Want het werk dat de gemeente per definitie en in de eerste plaats zou doen, is het evangelie prediken aan de Joden. En als de gemeente weg is en de Joden zijn nog niet als Joods volk tot bekering gekomen, is het toch voor de hand liggend vast te stellen dat degene die daar dan voor zouden moeten zorgen, die alsnog het evangelie prediken aan de Joden, simpelweg het werk van de gemeente voortzetten. En het eigenlijk ook dus doen namens de gemeente. Ik kan het nog sterker zeggen. Op grond van dat zij het werk van de gemeente doen, behoren ze tot de gemeente. En dat geloof ik echt.
Maar zij gebruiken uiterlijk vertoon. Tekenen en wonderen.
Dat is nog maar de vraag, zuster. Dat is nog maar de vraag. Laat ik maar even verder lezen dan. Want er staat dan vervolgens... Zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. Letterlijk. Nou, de teksten die ik in de Bijbel lees, waar dezelfde uitdrukking gebruikt wordt, zijn nooit letterlijk. Namelijk, een zwaard zal uit zijn mond gaan, een vuur zal uit zijn mond uitgaan. Dat is een uitspraak over de Heer Jezus in de eerste plaats. En dat zwaard of dat vuur is gewoon zijn geest, dan wel gewoon zijn woord. Dus ik zeg altijd wat ik altijd zeg, zeg ik nu ook. Ik stel me zo voor dat als ze tegenstanders hebben, niet dat ze blazen en dat er als een soort draak als het ware vuur uit hun monden komt. Ik denk dat ze zeggen iets van val dood en dan vallen ze dood, die tegenstanders. Hè? Dat denk ik. Ik denk dat het zo werkt. Door het woord. Nou ja, goed, dit is misschien erg grof. Maar dan iets voorzichtiger. De tegenstanders zullen door het woord van deze getuigen de mond gesnoerd worden. Maar ik denk dat dat wel degelijk met geweld gepaard gaat. Maar of dat nou uiterlijke tekenen zijn of kracht en geweld is, ik denk het niet. Ik denk niet dat het in die categorie valt. En de volgende verse, vers 6... Daar staat, deze hebben macht de hemel te sluiten opdat geen regen regenen in de dagen hun profetering. En ze hebben macht over de wateren om die in bloed te verkeren de aarde te slaan met allerlei plagen zo menigmaal als ze zullen willen. Maar de vraag is dan, doen zij dat ook? En mijn antwoord is, zou mij verbazen. Ik denk het niet. Ik denk niet dat ze dat doen. Ik denk dat dit hier vermeld wordt om daarmee aan te geven wie het zijn. Bedekt weliswaar, maar ja, het gaat over verborgene dingen per slot, dus vooruit. Dit is gewoon een visitekaartje. Hen worden attributen toegeschreven, om zo te zeggen, en aan die attributen herkennen we hen. Wie zijn het? Het antwoord is Mozes en Elia. Toch? En daarna zijn we helemaal thuis, want toen wij van de Heer Jezus zelf een teken kregen van onze tegenwoordige bedeling, verscheen hij op een berg aan drie van zijn discipelen, samen met Mozes en Elia. Maar het was de uitbeelding van onze bedeling. Mozes en Elia. Zie? Want zij zijn twee van die zeer belangrijke, zeer essentiële oud-testamentische profeten aan wie de waarheid met betrekking tot onze bedeling wel degelijk is bekendgemaakt. En die ook bovendien dan ook blijkt uit de tekenen die zij toen al deden. Mozes eerst en later ook Elia. Zij behoren dan ook tot de weinigen die ooit op die berg geweest zijn, alwaar de Heer zich aan hen openbaren en in bijzonder waar gemeentelijke waarheid geopenbaard werd. Eerst Mozes, daarna Elia, allebei 40 dagen, weet u wel, en, nou goed, en zonder te eten en dat soort dingen meer. Daarna, als u mij vraagt, de Heer Jezus zelf, weet ik niet zeker, maar ik zou niet weten waarom niet, een berg, en als er niet bij staat dan, maar het was wel 40 dagen enzovoort, dan denk ik, nou, dan moet hij bij dezelfde berg geweest zijn. De berg in Arabië en later was het uiteraard de apostel Paulus die te raden gaan, ging niet bij vlees en bloed, maar in Arabië. Waarvan hij twee hoofdstukken verder zegt, daar is een berg die heet Sinai. Dus dan weet je precies hoe het zit. Maar die lui dus, hè?
Je zegt net, ik denk dat het een visitekaartje is, hè?
Ja.
Maar waarom schenken we elkaar dan cadeautjes? Dat zijn toch die twee die gepijnigd hebben al die tijd? Die zijn nu eindelijk gedood. Ze zijn blij dat ze gedood zijn.
Ja.
Dus ze doen wel wat.
Ja, nee, die twee zijn niet zomaar voor de flauwekul. Natuurlijk, ze prediken en er komen ook mensen tot geloof. Dat kan niet anders. Maar wat ik alleen heb gezegd is dat deze hebben macht de hemel te sluiten, wil niet zeggen dat ze het ook doen, maar het wil zeggen wie ze zijn.
Maar volgens, als je verder leest, dan gebeurt er wel wat.
Ja, natuurlijk, ze prediken toch.
Ja, afzien daarvan, maar ook wat staat er precies?
Ja, nou dat ze dood zijn, maar dat kun je aan hun niet toeschrijven.
Even kijken. Ze zullen elkaar geschenken zijn, omdat die twee degene aarde hebben gepijnigd. Ja. Ze kunnen al pijnigen.
Moet ik dat ook leggen?
Ja, maar goed, als je mensen het evangelie... Nou, laat ik het anders zeggen. Als er eelt ontstaat, verharding ontstaat... Dan is dat door pijniging, door te prikken enzovoorts. Ze zijn er niet blij mee met die lastige lui die hier rondlopen. Zie? Maar goed, ik zeg niet dat ze het niet doen. Ik zeg, het zou mij verbazen als het zo is. Als ik het zo lees, dan denk ik, hier wordt gewoon gezegd wie zij zijn. Mozes en Elia, de twee. En als u mij vraagt, en ik ben natuurlijk alweer ver over tijd, dus ik kom toch niet meer op een band... Of wel. Nou, maar in ieder geval, ik ben altijd geneigd te zeggen dat toen de Heer de Berg der Verheerlijking was, waren het Mozes en Elia. Zij stelden de gemeente voor. Zie? Zij leefden ook nog opdat zij in nieuwtestamentische tijd zouden leven en daardoor zouden kunnen worden toegevoegd aan de gemeente van Eerstelingen. Gebeurt hier trouwens ook blijkbaar, want ze worden gedood en daarna staan ze op en gaan de Heer tegemoet in de lucht op in wolk. Wat wil je nog meer? Dat is toch de gemeente dan? Ze worden toch alsnog voor het einde van de 70ste week... opgenomen in de hemel en dus aan de gemeente toegevoegd. Bovendien, ze hebben op aarde geleefd in de dagen voor de bekering van het Joodse volk. Nee, dan moeten ze als gelovigen bij de gemeente horen, lijkt mij. En zo verder, zo zijn er nogal wat argumenten. Maar ik denk zelfs dat toen de vraag was wie zal de steen van het graf rollen en toen vervolgens twee mannen in witte klederen gezien werden, heb ik het zware vermoeden, iets terughoudende, maar heb ik het zware vermoeden dat ik weet wie dat zijn, die twee mannen. Tenslotte staat niet engelen, met vleugeltjes in lichtende gedaante of wat er maar wezen mag, twee mannen. En na de hemelvaart, op hemelvaartsdag dus, toen had je datzelfde dus weer, hè. Waren weer twee mannen in witte kleden, waar staan jullie nou naar de hemel te kijken? Deze Jezus zal al zo wederkomen. Wie waren die twee mannen? Nou, ik denk Mozes en Elia.
Maar dan
had
Petrus en Johannes, die hadden ze moeten herkennen, want die hadden ze al gezien op de weg.
Nou ja, Petrus en Johannes hadden de Heer ook moeten kennen na zijn opstanding, en dat was ook niet het geval, dus dat zegt me niet zoveel.
Alleen de broodsmaak.
En de Emmausgangers en zo, dus dat zegt me niet zoveel. Maar ik denk dat die twee... En als het niet zijn, dan nog de twee drukken uit de eenheid van de gemeente met zijn dubbele deel. Dat blijft een uitbeelding van de gemeente. Maar omdat het alles Mozes en Elia waren, denk ik dat het bij die andere gelegenheden ook het geval was. In elk geval, Mozes en Elia hebben in hun tekenen gemeentelijke waarheid uitgebeeld. Ze hebben ongetwijfeld zelf gemeentelijke waarheid gezien op de berg, die in het Oude Testament verborgen moest blijven. Bovendien, heeft de Heer zich over ontfermd na hun aardse loopbaan. En aangezien ze dus niet in het dodenrijk zijn en niet op de aarde, moeten ze dus in de hemel zijn, want meer smaken hebben wij niet. En ze worden daar bewaard voor een toekomstige functie alsnog op aarde. Hetgeen tot nieuwtestamentische gelovigen maakt. Voor mij is daarom ook wat makkelijker te accepteren dat iemand als Mozes in de tijd het beloofde land niet in mocht. Hij kreeg een beter vaderland. Zelfs. Betere belofte. Betere belofte, ja precies. Hemels vaderland enzovoorts. Ja, dat plaatst die dingen in een heel ander licht. Bovendien, Elia moet sowieso nog komen. Omdat het ook letterlijk in de Bijbel staat, hè. In de laatste versen van het Oude Testament in elk geval. Dus zo gaat dat gebeuren. Maar het hele idee is dat het beeld van die olijfbomen de uitbeelding is van priesterschap. Het getuigen. Het bewaren en het prediken van het woord Gods. En als je dan in Romeinen 11 twee van die bomen hebt en één is onvruchtbaar, dan weet je ook weer hoe het zit. Hè? Het is Israël, het priesterlijke volk. Maar het ene deel was onvruchtbaar, maar het onvruchtbare deel wordt juist vruchtbaar gemaakt doordat het geplaatst wordt in de positie van het Joodse volk. En daarna vraag je weer, is de kerk in de plaats van Israël gekomen? Ja, min of meer. Je kunt ook zeggen, de tien stammen in de plaats van de twee. Dat kan ook. Dat is iets moeilijker. En beide hebben toelichting nodig natuurlijk, omdat in de praktijk het priesterlijke werk vervuld wordt, niet maar door de tien stammen, maar door de gelovigen daaruit. Hè? En dan ben je terecht bij de gemeente. Dat is dan de gemeente. Maar goed, ik denk dat we er maar een poosje over moeten nadenken, want we moeten het de volgende keer toch weer over hebben vanwege de hierna volgende verzen in Romeinen hoofdstuk 11. En terwijl ik mijn Bijbel dicht doe, zeg ik dan dat deze verklaring, waarbij de onvruchtbare olijfboom staat voor de 10 stammen van Israël, is de enige verklaring die ik ken. Ik ben hem nog nooit tegengekomen, geloof ik trouwens hoor. Maar is de enige verklaring die ik ken die recht doet aan alle uitspraken die daar in het hoofdstuk en in die omgeving gedaan worden. Welke andere verklaring ook ben tegengekomen, laat altijd bepaalde versen buiten beschouwing omdat ze problemen opleveren. Maar deze verklaring past mijn zinziens voor volle 100%. Ik zeg het, ook om een beetje om u uit te dagen. Lees het maar eens na in de komende 14 dagen, dan hoor ik het wel van u als u problemen hebt.